Beste luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkel Podcast. Wij zijn Zwijgman N, een theatergezelschap dat al meer dan 20 jaar fysieke en zintuigprikkelende voorstellingen maakt. In ons project Prikkel hebben we samen met een groep kunstenaars en wetenschappers vanuit de HKU en het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar het fenomeen prikkelverwerking. Hoe werkt onze prikkelverwerking nou eigenlijk, fysiologisch gezien? Welke diversiteit treffen we daarin aan? En wat is er in de maatschappij gaande, waardoor overprikkeld zijn zo'n groot thema is voor veel mensen? Hoezo zijn er tegenwoordig zoveel labels als ADHD, autismespectrum, dyslexie en hoogsensitiviteit? En zijn er zoveel burn-outs? Het werd ons duidelijk dat iedereen prikkels anders verwerkt. Hoe de wereld bij jou binnenkomt is voor jou vanzelfsprekend. Het is immers jouw belevingswereld. Maar door het gesprek met een ander aan te gaan, kom je erachter dat we de wereld best wel verschillend ervaren. Deze gesprekken voeren heeft ons veel inzicht en begrip gegeven. Daarom delen we deze gesprekken graag met jou in deze podcastserie. In deze podcastaflevering hoor je artistiek coördinator en educatiemaker bij Zwijgman N, Annemone Oost-Friesland. Ze gaat in gesprek met Justin Manak. Justin is docent op een middelbare school en geeft de vakken gym en theater. Annemone en Justin praten over niet aangeboren hersenletsel, polyvagaal theorie, het medisch systeem en wat is de verbinding tussen je hersenen en je darmen?
Ik ben nu in Nieuwegein bij Justin Manak. Voordat we meer over jou gaan horen, Justin, heb ik eerst nog een aantal vragen voor je. Vind je dat oké, Justin?
Zeker.
Als ik zeg een lange treinreis, wat doet dit met je?
Daar zie ik tegenop. Geen zin in.
En als ik zeg in heel koud water springen?
Lekker. Daar word je wakker van. En dat is vaak in de natuur, koud water, in een rustige omgeving. En daarna heerlijk warm worden.
Als ik zeg boodschappen doen, wat roept dit bij je op?
Weerstand, hel, verschrikkelijk. Veel mensen, kale ruimte, druk en ook nog boodschappen zoeken. Ik haat het.
Oké, Justin, ik ga je een geluidsfragment laten horen. En dan hoor ik ook graag van je wat die bij je oproept.
Ah ja, dit klinkt als een druk café met muziek en mensen die praten. En dat geeft mij altijd het gevoel, misschien moeten we ergens anders heen gaan. En soms, als het een feest is waar ik wel gepland heb om heen te gaan en wil zijn, dan betekent dat als iemand tegen mij gaat praten in deze omgeving, ik na een kwartier afhaak. Dat ik gewoon te moe ben om te kunnen luisteren en überhaupt na te kunnen denken. Dus mijn eerste reactie op dit geluid is, zullen we weer gaan?
Hey, en we gaan nu al best wel snel een beetje in allerlei details over de belevingen en waarom. Maar misschien is het leuk om ook even te horen wie jij bent.
Ja.
Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
Nou, ik ben Justin Manak en ik ben docent. Ik was docent gym en theaterdocent. En daar kennen wij elkaar ook van. Want ik heb verschillende projecten met mijn leerlingen gedaan bij Zwijgman N. En ik ben eerst gymdocent geworden en daarna heel veel in theater gaan doen, de theaterschool gaan doen en ook theater gaan geven als examenvak. En ik kon eigenlijk heel veel of alles. In principe deed ik de leukste dingen waarvan ik dacht dat die het leukste waren. Tot ik op 5 oktober 2018 op het sportveld vol tegen een duck-out opliep en met mijn achterhoofd daarna op de grond kwam. En daarna is er een wereld voor en een wereld na. In eerste instantie een hersenschudding en later werd de diagnose hersenschade gesteld, waardoor ik meer last heb van prikkels.
Nou, we hebben het woord prikkels nu al een aantal keer genoemd.
Ja.
Wat is voor jou eigenlijk een prikkel?
Nou ja, in die zin gebruik ik het vooral als er te veel prikkels zijn. En in mijn geval gaat het dan vooral over geluid. Dus geluid in een bepaalde frequentie, vooral in een holle ruimte. Waardoor ik een soort van terugtrekkende beweging krijg. Waardoor ik in één keer heel moe word en niet zo goed me meer kan concentreren. Prikkels zijn natuurlijk gewoon alles wat je voelt met al je zintuigen. Maar voor mij specifiek, omdat ik daar last van heb, heeft het vooral met geluid te maken.
Ja, en dat is dus anders nu dan voordat je die klap tegen je hoofd kreeg.
Ja, dat is totaal anders.
Ja.
Ja, ja, want ik gaf theaterles, maar ik was ook in de gymzaal. En met 28 gillende leerlingen in een holle zaal heb ik jarenlang gefunctioneerd. En nu als ik daar naar binnen loop, denk ik, ah ja, toch maar niet. Dus ja, vooral het geluid heb ik veel last van in het eerste jaar. Toen liep ik altijd met een noise cancelling telefoon, een koptelefoon overal rond. Gewoon omdat eigenlijk elk geluid te veel was. Ja, maar dat is niet meer zo.
En je zegt, het is vooral dus in holle ruimtes. Want als je theaterles geeft, dan heb je ook wel misschien eens gillende leerlingen om je
heen. Dat is wel anders dan gym. En ik heb de luxe dat ik echt in een heel mooi theaterles geef. Maar het komt wel vaak voor dat als iedereen in groepjes aan het werk is, dat ik zeg, oké, jongens, iets zachter alsjeblieft. Of dat ik even wegloop. Dan zeggen jullie gaan aan het werk. En ik loop even naar achter of een ruimte waar het wat stiller is.
Ja, ja. We hebben het vaak over 5 zintuigen, maar volgens allerlei theorieën zijn het er meer. Dus we hebben de externe zintuigen, dat is dan horen, zien, proeven, ruiken, voelen. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook vanuit de binnenkant van je lichaam allerlei signalen die je krijgt.
Ja.
En dat wordt dan wel proprioceptie, interoceptie en je evenwichtszintuig genoemd. Hoe ervaar jij die interne prikkels?
Ik ben er bewuster van geworden. Vooral omdat een externe overprikkeling heeft voor mij ook intern heel veel gevolgen. In de zin van darmen, misselijkheid. Meer zweten, onrust. Dat noem je ook wel het sympathische systeem. Dus het stresssysteem is gewoon veel eerder geactiveerd bij mij. En ja, dat merk ik vanuit die interne zintuigen, dat er iets mis is of dat ik me ongemakkelijk voel.
Ja, precies. Dus je neemt dat wat je interne zintuigen jou doorgeven, dat neem je wel waar. En het is eigenlijk een interactie. Je hebt het dan vooral eigenlijk over de interactie met wat je van buitenaf binnenkrijgt.
Nou, op het moment van overprikkeling uitzicht dat intern ook.
Ja.
Ik heb wel moeten leren ontdekken ook van hoe herken ik bij mezelf overprikkeling? Of hoe herken ik dat het eraan komt? En dat zijn dan wel de interne organen die dat aangeven. Dus in de zin van een onrustig gevoel in mijn buik. Ik herken dan ook, ik word wat chagrijniger. Dus ik krijg echt gewoon een korte lontje. Dat merk ik dan aan de reacties van anderen. En ik merk dat ik, ik weet niet of dat een zintuig is, dat ik gewoon minder scherp ga denken. Dat ik eigenlijk niet zo goed meer denk. Ook in de zin van spierspanning. Ja. Spierspanning omhoog gaat in mijn schouderbladen. Met name mijn schouderbladen.
En wat doe je dan als je dat waarneemt?
Ja, dat ligt aan de situatie natuurlijk. Kun je pauze nemen? En als je dan een pauze neemt, als ik veel te ver ben, dan moet ik eigenlijk gewoon even gaan liggen. Als ik daarvoor ben, is een klein wandelingetje of 5 minuten mediteren voldoende om te herstellen. Om dat in evenwicht te brengen. Maar meestal ben ik net te laat. En de grap, het irritante, is op het moment dat ik eigenlijk al over mijn grens ben gegaan, ik ook een stuk eigenwijzer word en vind dat ik nog wel even door kan gaan. Waardoor ik later wat meer last heb. Ja.
Wil je jezelf dan niet toegeven dat het eigenlijk genoeg is?
Ja. Ja, en dan komt er een soort trammerigheid in me naar boven. Ik denk dat het met een bepaald bewustzijn te maken heeft. Dus op het moment dat ik overprikkeld ben, dan ga je al sneller naar een stresssysteem. En op dat moment ben je ook, volgens mij hoort daarbij ook wat ongeduldiger en wat doelgerichter. En daarmee vanuit die doelgerichtheid denk ik op doorpakken, niet piepen. Ja, en natuurlijk zit er ook wel het verdriet van en kan veel minder dan vroeger. Maar ik weet niet of dat ook meetelt. Ik denk eerder dat het een soort eigenwijzigheid is die dan de overhand neemt.
Je hebt net eigenlijk al beschreven van nou, soms is het ook wel confronterend dat de wereld nu... dat je soms in situaties anders moet omgaan met jezelf of met de omgeving dan eerst. En dat dat je soms ook wel eens verdrietig kan maken. Zijn er andere dingen in hoe je dagelijks soort leven gaat of wat er gebeurt in jouw emotionele systeem die je daarvan merkt?
Ik ben wel opgevoed met het zal wel overgaan en niet lullen maar poetsen. Dus dat verdriet zit er wel, maar dat wil ik niet altijd herkennen en erkennen. Ik doe nu een tai chi week. Ik ben ervan overtuigd dat dat mij vooruitgang brengt. En als ik dat dus de hele dag, 3,5 uur heb gedaan, dan merk ik in één keer dat ik gewoon echt niet meer na kan denken. Dat ik gewoon niet meer weet waar mijn linkerarm zit en mijn rechterarm. En dan is het op. En ik ben daar met mensen aan het werk van 30 tot en met 80. Maar ik ben degene, en ik zie mezelf nog wel als jong, die afhaakt. Die denkt, ik kan niks meer. Of op het moment dat mijn dochter een verjaardag viert. En een verjaardag, dan voel je gesprekken en zijn allemaal gesprekken om je heen. Dus moet ik me dubbel concentreren. En dan op een gegeven moment is de koek op. En word ik echt heel moe. En dan haak ik af. Nou, op zulke momenten dan voel ik me echt... voel ik me echt kloten. Verdrietig, maar ook vooral niet capabel. Ja, je kan niet eens op de hele verjaardag van mijn eigen dochter zijn. En op zo'n moment, dan voel ik wel verdriet opkomen. Omdat ik meer van mezelf verwacht dan dat ik nog kan leveren. Ja, het is niet dat als ik, we hoorden net een café... Als ik daar naar binnen kom en ik denk, oh, er is een hele hier dat ik wegga. Dan denk ik, whatever. Ik kan op andere plekken me ook prima lol maken. Maar op zulke momenten dat ik echt geconfronteerd word, ik wil iets graag. En ik vind het belangrijk en ik kan het niet. Ja, dat zijn vervelende momenten.
En merk je dat je directe omgeving daar anders op reageert? Of hoe reageert je omgeving daarop?
Ja, vrienden, bekenden, familie, die weten dat. En die vinden het eigenlijk niet zo erg als ik. En mensen die me niet kennen of een beetje kennen, die kijken me echt aan van, wat gaat hij doen? Tenminste, zo voelt dat voor mij. Zo interpreteer ik dat. Of die denken, nou, kom op joh. Waar gaan we heen? Wat zie je aan de hand? Dus de mensen die me nabij zijn, die weten dat heel goed. En die, voor hen is het geen punt. En voor onbekenden... merk ik wel dat er een soort verwijt of een soort achterdocht achter zit van stel je niet zo aan. Maar dat kan net zo goed voor mij zijn hoor.
Ja, dus je weet niet zeker of dat jouw interpretatie is.
Ik heb ze dat niet nagevraagd. Nee,
precies. Maar wat doet dat met je als je het gevoel hebt dat je iets verweten wordt of niet begrepen?
Ja, ik denk dat ik hetzelfde zou doen als iemand... Zo doen zoals ik nu. Dus als iemand weggaat en zegt, het is me allemaal even te veel. Dat ze denken, aansteller. Watje. Dus misschien is dat wel gewoon nog een denkkader die ik ooit heb meegekregen van mezelf. En dat ik die bij anderen opleg. Maar ja, ik voel me wel een beetje een oude zeur dan.
Even een intermezzo. Tijdens het gesprek gebruik ik een aantal termen die misschien wat uitleg nodig hebben. Ik zal proberen deze termen kort uit te leggen, zodat het verhaal wat makkelijker te volgen is. Je hebt een bewust zenuwstelsel en een onbewust zenuwstelsel, ook wel je autonome zenuwstelsel genoemd. Dit autonome zenuwstelsel regelt alles waar je niet over na hoeft te denken. zoals ademhaling, spijsvertering, maar ook een gevoel van wie te vertrouwen is en wie niet. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een deel van je brein, de hersenstam en de nervus vagus, een zenuw die loopt van je hoofd tot aan je buik. Je kunt dit autonome zenuwstelsel onderverdelen in een sympathisch deel en een parasympathisch deel. Het sympathische deel zorgt voor een activering van je lichaam. Het parasympathische deel zorgt voor ontspanning. Normaal gesproken is er een evenwicht tussen beide systemen. Bij elke inademing activeer je je sympathische systeem. Je wordt actief. En bij elke uitademing je parasympathische systeem. Je ontspant. Bij prikkelverwerking kan er iets mis zijn in de samenwerking tussen dit activerende deel, sympathisch, en het deactiverende deel, parasympathisch. In specifiek het brein heb je met 3 belangrijke hersendelen te maken die dit regelen. Je amygdala is eigenlijk een soort rookmelder van je brein en die gaat af bij gevaar, zodat je in staat bent om te vechten, vluchten of te bevriezen als er gevaar dreigt. Dit gebeurt onbewust. De frontaalkwab voor in je hoofd, deze hangt samen met je vermogen om te kunnen plannen, redeneren, inschatten en ook met het toezicht op je emoties en gedrag. Hij houdt overzicht op het stresssysteem en kan daarop remmen. Je zou dit een soort wachttoren kunnen noemen. De derde is je thalamus, het doorschakelcentrum van je brein. Het bepaalt welke prikkels er onbewust blijven, welke er gefilterd worden en welke doorgestuurd worden naar de frontaalkwab en het bewuste brein. Als je thalamus, het schakelcentrum, overprikkeld is en je amygdala geactiveerd, de rookmelder, beland je in een stresssysteem dat niet stopt. De rookmelder, de amygdala, blijft gevaar aangeven. Het filter, de thalamus, filtert weinig prikkels meer en geeft niets meer door aan de frontaalkwab, de wachttoren. De frontaalkwab, de wachttoren, remt niet meer op het hele systeem en wordt zelf ook nog een beetje geremd. Je kan minder goed nadenken. Je staat dus continu op aan. Het filter, de thalamus, filtert niet meer en alle prikkels komen binnen omdat het potentieel gevaar kan zijn. Op het moment dat de schade aan het brein optreedt, gaan de alarmbellen in je autonome, onbewuste zenuwstelsel af. De amygdala, de rookmelder, wordt geactiveerd. Het lichaam herkent een noodsignaal, want je moet kunnen vechten of vluchten. Het evenwicht in het autonome zenuwstelsel is weg en dat heeft een grote invloed op de werking van het bewuste zenuwstelsel. Net als bij een burn-out of bij PTSS, er ontstaat vermoeidheid. Een beperkte concentratie, watten in je hoofd en je hebt heel veel last van prikkels.
Hey, en Justin, ik zie dat je een boek hebt liggen hier. De Darm-Brein Connectie van Gregor Hassler. Is dat iets wat je aan het lezen bent?
Ja, die heb ik er bewust bijgelegd. Ik heb namelijk anderhalf jaar bij DUMC Utrecht naar die klap gerevalideerd. En daar bleek dat ik toch wel wat meer problemen had na die klap dan mensen met een langdurige hersenschudding. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, eigenlijk vrij simpel. Je hebt schade aan één kant en de rest van je brein die compenseert dat. Die kunnen dezelfde functie wel doen, maar iets minder goed. En daardoor word je in één keer heel snel moe. Dus je moet leren om je aandacht te spreiden over de dag, zodat je, kunt leven met de handicap die je nu hebt. En dat vond ik heel lastig, want ik dacht, ik wil verder herstellen. En ik wil eigenlijk niet geloven in het feit dat ik nu al moet rouwen om mijn verlies en mijn beperkingen. En dat ik niet verder kan herstellen. Dus ik dacht, ik moet daarover gaan lezen en gaan leren en snappen hoe het brein werkt. En dat is best lastig als je niet zo'n lange concentratieboog hebt en bijvoorbeeld maar 10 minuten kunt lezen en dan moet slapen. Dus dat heb ik langzaam opgebouwd. Nou, en die darm-breinconnectie is de laatste tijd. Meneer Porch heeft veel onderzoek gedaan naar de nervus vagus. En dat is een zenuw die van je brein naar onder andere je darmen loopt. En wat hij onderzocht heeft, is dat daar, die heeft verschillende functies. Die heeft de functie van gewoon vegeteren, dus zijn. Maar ook als je je depressief voelt of als je niet goed voelt van terugtrekken. En hij heeft een hele sociale functie. Omdat in de overleving van de mensen is de sociale betrokkenheid heel belangrijk. Dus in die hersenstam en in die nervus vagus voel je al aan anderen wat je sociale betrokkenheid, of je diegene mag of niet. Dat guts gevoel van, oh ja, het is goed of het is niet goed bij iemand. Mag iemand of niet? En dat is bijna altijd raak. Hoe kom ik daar nu bij? Er zijn twee plekken waarop die amygdala, die de stress veroorzaakt, de rookmelder zou je het kunnen noemen, geremd kan worden. Dat is vanuit de prefrontale kwab, die geremd is, omdat er al stress is. En dat kan vanuit die darm-breinconnectie. En dat noem je ook wel de bovenweg of de onderweg. En ik dacht, oké, ik heb een beetje schade, maar ik heb ook heel snel last van overprikkeling. Dus misschien moet ik gaan trainen om die amygdala te laten ontlasten. En dat kun je doen op heel veel verschillende manieren. En die heb ik ook allemaal geprobeerd.
Kun je een voorbeeld noemen?
Meditatie, maar ook ademhalingstechnieken. Door je ademhaling goed te reguleren, versterk je die nervus vagus. En die remt dan ook op de amygdala. Maar ook tai chi is dat vanuit bewegen. Haptonomie vanuit het lichaam aanraken is van beneden naar boven. En yoga, oefeningen doen of mindfulness is juist weer van boven naar beneden. En de dingen die ik gedaan heb zijn, die allemaal. Plus neurofeedback, waarbij je elektroden op je hoofd krijgt. En die meten dan de verschillende hersenfrequenties. En die zijn verbonden aan de verschillende hersendelen. En dan kun je dus zien bijvoorbeeld dat het sympathische systeem wat sterker en het cognitieve gedeelte wat minder goed werkt. En dan kijk je naar een scherm en op het moment dat die verhoudingen zich verbeteren, heb je beeld. En als die verslechteren, gaat het beeld uit. Waardoor je brein zelfstandig weer een nieuw evenwicht, een nieuwe homeostase krijgt in de goede richting.
Dus dat, door ernaar te kijken, gaat het zich?
Dat vertaalt zich in een scherm.
Ja.
En het scherm heeft beeld als je de goede weg bent, naar een betere verhoudingen tussen de verschillende frequenties. En het gaat uit als je dat niet doet. Dus dan heb je een soort beloning voor het brein, die dan zelf autonoom gaat denken, oh, als ik nou naar deze frequentie, naar deze combinatie van frequenties gaat, dan krijg ik weer beeld, word ik beloond. En ondertussen bevordert dat een betere samenwerking, waardoor de verschillende delen weer beter gaan samenwerken.
Dus je doet dat niet expres of bewust. Dat is dus
onbewust,
puur eigenlijk door naar je eigen hersenen te kijken en de activiteiten.
Nou, je kijkt gewoon naar Netflix.
Oh, oké. Okay.
ja, maar en dat computersysteem,
die gaat dat dan
berekenen. En steeds opnieuw. En dat heeft mij bijvoorbeeld ook wel heel veel gebracht, waardoor ik me echt wel langer weer kan concentreren. En als ik me langer kan concentreren, heb ik minder last van externe prikkels.
En heb jij nu gemerkt dat je, want eigenlijk hoor ik, je kan iets meditatiefs doen of iets wat zeg maar in je brein activiteit, dus vanuit boven zoals jij het zegt.
Ja.
En de andere weg is dus vanuit je lichaam, dus door je lichaam te activeren of bewust daarmee bezig te zijn of je ademhaling te volgen en te sturen, als ik het goed begrijp.
Ja.
Heb jij nu gemerkt dat het ene beter werkt voor jou of het andere? Of is dat meer gerelateerd aan momenten?
Ja, ik vind dat lastig om te zeggen. Ik denk dat ik wel de grootste sprong heb gemaakt met neurofeedback training. Maar alle beetjes samen hebben me geholpen om toch wel een flinke verbetering te krijgen. Ik denk dat ik vind zelf dat ik nu wel 80% te ouder ben, als je dat zou kunnen schatten.
Wow.
Maar als ik dat tegen mijn vrouw zeg, dan moet ze altijd een beetje glimlachen. Nou, zegt ze dan. ja, ze zal wel gelijk hebben.
Dus jij hebt wel het gevoel dat je grote vooruitgang hebt geboekt door middel van de oefeningen die je hebt gedaan.
Ja.
En natuurlijk is, dat zal natuurlijk altijd relatief zijn naar waar jij het gevoel hebt dat je vandaan komt, maar je omgeving merkt misschien wel echt iets anders, als ik het goed begrijp.
Ja, en inmiddels ben ik wel zo ver dat ik 2 uur kan lesgeven, waarbij je eigenlijk niet zoveel merkt. Daarna moet ik wel echt pauze nemen. En als ik daarna weer ga lesgeven, dan heb ik een wat korter lontje. Kan ik wat minder snel hebben, ook minder geluid hebben. Maar in die 2 uur merk je eigenlijk al niet zoveel verschil meer tussen de oude en wie ik nu ben. Ik zelf ook niet. Behalve dan dat ik op een gegeven moment merk, ik heb iets te veel gedaan. Oh ja, ik moet mezelf een beetje inhouden en rust nemen.
En dat heb je dus, hè, zoals je eerder zei, vaak net iets te laat. Dat je dat dan net iets te laat merkt.
Altijd.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat je soms, kan het ook niet anders, hè? Want als je aan het lesgeven bent en je hebt die uren staan, ja, maak je ze altijd af? Of denk je, heb je ook wel eens gezegd van, nou, het gaat nu echt niet, ik ga naar huis.
Nee, meestal maak ik, nou ja, ik zou moeten zeggen, nee, dan loop ik even weg en dan hou ik pauze en dat plan ik heel goed. Maar in de praktijk ga ik gewoon door en betaal ik de prijs de volgende dag.
En hoe ziet die prijs eruit?
Alsof je 1,5 liter whisky hebt gedronken en de dag daarna wakker wordt. Dus last van geluiden, misselijk. Gewoon stel je voor dat je echt doorgezakt hebt en dan alles wat je daar last van hebt, van geur tot geluid, tot iemand die iets aan je vraagt. Eigenlijk alles is vervelend en irritant.
Ja, je zei toen, hè, want we hebben elkaar een paar weken geleden bij die prikkeltalk gezien.
Ja.
En toen zei je al van, hè, die prikkeltalk duurde geloof ik 2 uurtjes, was 's avonds.
Ja.
En jij zei toen al, hier moet ik morgen de hele dag van bijkomen.
Ja.
Was dat toen ook zo?
Nee, het was een halve dag.
Een halve dag. En wat doe je dan op die halve dag?
Ja, ik zorg dat ik, nou, wat ik zou moeten doen.
Oké, je doet dus niet altijd wat je
is,
moet doen.
Is een wandeling maken. Brainwaves, binaural beats luisteren. Dat geeft ook wel een hoop rust.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Dat zijn 2 verschillende frequenties die je op een koptelefoon luistert. Waardoor je brein in een bepaalde hersenfrequentie komt. Of bevordert waar die rust geeft. Op het moment dat ik overprikkeld ben, dan, ik geloof dat dat, dat zijn theta-golven dan, de uber-theta-golven, die nemen de overhand dan. En dat geeft een beetje chaos en dat geeft dan rust. En dat zou ik bij een slaap kunnen vallen. Maar wat ik doe, is rustig gaan. En dan niet naar een prikkelrijke omgeving gaan. En niet gaan lezen, tv kijken. En dat is wel een lastige, want zeker nu kan ik het iets beter, maar is het heel gemakkelijk als je denkt, oh, ik ben gaar, ik heb niks te doen, weet je wat? Ik ga even tv kijken. Mm-hmm. Maar dat verergt de boel.
Ja.
Ja.
Ja. Mag ik even een sprongetje maken?
Ja.
Want nu begin jij over tv kijken en schermen en ik moet dan ook even denken aan, voordat we gingen opnemen, vertelde ik al een beetje dat ik natuurlijk op verschillende scholen kom. En steeds meer zie ik dat het beeldscherm ook wordt ingezet als hulpmiddel voor de educatie. Dus digiborden en ook er zijn scholen waar je een tablet of een telefoon of iets, een computer meeneemt of inzet. Is er, hè, want jij geeft al best wel een tijdje les. Zie jij een verschil in bijvoorbeeld de concentratie of de overprikkeling? Hè? Want ik zit bijvoorbeeld met allerlei aannames en veronderstellingen dat met de komst van al die beeldschermen in de klas en in de school, dat die leerlingen nu helemaal overprikkeld rondlopen, dat ze daarom moe zijn, dat hun concentratie verkort is. Dat zijn mijn aannames. Is dat iets wat jij ziet of herkent, of is het helemaal niet waar?
Het zijn aannames en van mij ook, want ik heb dat niet onderzocht. Maar ja, ik merk een heel groot en duidelijk verschil op verschillende vlakken door het gebruik van een mobiel. Ik zie het in de zin van de interactievaardigheden, dat die achteruit gaan, de angst die toeneemt.
En wat voor interactievaardigheden?
Nou, dat leerlingen minder goed snappen en minder durven om met elkaar te praten. Of te snappen hoe dat als jij boos wordt of boos speelt of bent, hoe je daarmee om moet gaan. En dat dus uit weg gaan. Minder snel het podium opspringen om iets te doen. Dus 1, ja, ik merk dat doordat ze 5-6 uur per dag op scherm zitten en dat niet besteden aan met elkaar iets doen, dat de vaardigheid om met elkaar dingen te doen afneemt. Ik merk dat als gymdocent al dat motorische vermogen echt wel achteruit ging. Maar het grootste probleem... Ik heb een concentratieprobleem. Dus bij mij is geconstateerd dat ik een stoornis heb op aandachtsniveau. En dat was daarvoor niet. Dat betekent dat als je 1000 mensen bij elkaar neemt, inclusief mensen die beperkingen hebben, dat er 2 mensen een slechtere concentratieboog hebben dan ik.
Wauw.
Dat was in ieder geval in het beginperiode zo. Ik ben al wat hersteld. Maar yeah. Dus ik ben er veel ook over proberen te gaan lezen. En een onderzoeksjournalist, Johan Hari, is een Britse onderzoeksjournalist, die heeft allemaal mensen geïnterviewd over dit feit. En die heeft zijn mobiel 3 maanden weggelegd en gekeken wat het met hem gedaan heeft. Daarna allemaal onderzoeken. En daaruit blijkt ook dat er allerlei... dat het aandachtsniveau van de gemiddelde mens ontzettend lager is geworden. En dat heeft als oorzaak dat je gewend bent om snel te scrollen. Dus niet meer gewend bent om lange dingen te lezen. Maar ook omdat je gewend bent om steeds nieuwe impulsen te krijgen. En als je dat niet hebt, dat je al een beetje verveelt. Maar het heeft ook met vervuiling te maken. Er zijn heel veel oorzaken. Volgens 12 oorzaken had hij, geloof ik, onderzocht. En wat ik zelf merk, is dat de concentratieboog ontzettend achteruit is gegaan. Dat als ik op het moment dat ik iets uitleg en het is ook een soort verslaving dat leerlingen alweer met een telefoon in de hand zitten. Ik zeg, wat is dit? We zijn bezig. Ja, sorry, even. Ik voelde wat. Ja, ik ben een groot voorstander daarom om er gaan geluiden op om mobiel op school te verbieden. Om die reden ben ik een groot voorstander daarvan.
Jij hebt, ik geloof dat het inmiddels alweer 2 jaar geleden is, hebben jouw leerlingen een soort prikkelworkshop gehad bij ons in de loods. En toen zijn we gaan spelen met 4 soort basistypes in de prikkelverwerking. Weet jij dat nog?
Ja, ik kan ze niet meer opnoemen.
Nee,
ik alleen de haas nog.
Ja, de haas. Ik ga ze heel kort even beschrijven.
Ja.
En dan wil ik daar nog iets over weten, als je dat oké vindt. Er zijn eigenlijk 2 boekjes. Het een heet Leven met Sensaties van Winnie Dunn. En het andere boekje heet Wiebelen en Vriemelen van Monique Toonsen en Carmen Lamp. Die gaan uit van dat we eigenlijk onder te verdelen zijn in mensen met een hoge prikkeldrempel en mensen met een lage prikkeldrempel. En binnen die 2 categorieën heb je dan ook nog eens 2 types te onderscheiden. Namelijk, van elke categorie heb je er eentje die het reguleert voor zichzelf. En bij die hoge prikkeldrempel types, waarbij de prikkels minder hard binnenkomen, hebben ze het in Wiebelen en Vriemelen hebben ze het over de aap en de beer. En de aap, de zoeker, is dus eigenlijk het type wat zelf op zoek gaat naar die prikkels, zodat hij zich bijvoorbeeld kan concentreren. Of hij heeft die prikkels nodig om zich lekker te voelen, om goed te kunnen functioneren. Die beer heeft die prikkels eigenlijk ook nodig, maar die reguleert dat niet voor zichzelf. Dus die is eigenlijk de hele tijd een beetje onderprikkeld. En dat zijn de mensen die je soms 3 keer moet roepen voordat ze je horen. En de beer kan ook een hele fijne collega zijn, omdat hij zich lekker kan concentreren en wat er ook om hem heen gebeurt. En heb je van die types met een lage prikkeldrempel, heb je dan de haas en de kat. En de haas is dan de sensor. Dat is eigenlijk het type waar de prikkels hard of snel binnenkomen, maar het overkomt hem een beetje. En de kat of de vermijder, dat is het type wat het voor zichzelf weet te reguleren. Als ik deze 4 types zo'n beetje aan je beschrijf, en we zijn natuurlijk eigenlijk altijd een combinatie van. En we hebben soms een dominante of meerdere dominanten. Waar herken jij je het meest in?
Ik herken mezelf ook nog wel in mijn oude ik. Dus voordat ik die klap op mijn hoofd kreeg, was ik veel op de BMX. hield van punkrockmuziek en was eigenlijk altijd wel op zoek naar prikkels en dingen te doen en nieuwe uitdagingen te vinden. Dus ik herken daar de aap van mezelf. Maar nou ja, nu, het overkomt me. Ik denk nog steeds dat ik heel veel kan. En dan ga ik vol voor en dan denk ik, oh shit. Oh. Dus ik ben daar, herken ontzettend de haas. Omdat ik mezelf overschat in wat ik kan. En vind dat ik eigenlijk nog wel meer wil doen. Mm. En dan in één keer is het te veel. En moet ik, natuurlijk, ik kan het ook reguleren. En ik heb geleerd masker te gedragen. En dingen voor te structureren. En te weten wanneer het misgaat. Maar als ik een beetje enthousiasme bij komt kijken, dan ben ik echt wel weer het haasje. Dit jaar heb ik wel weer voor het eerst een eigen voorstelling gemaakt.
Oh, super.
En dat was echt gaaf. Maar ik was ook echt verrot erna. Ja. Die ambitie om had ik wel weer iets te maken. En nu denk ik ook, dat ik kan het nog. Het kost me ook wel heel veel. Ik kan ook wel gewoon genieten van suppen met mijn kinderen hier op het kanaal. En verder niks. En daar tevreden mee te zijn.
Ja, ja. Hey, we gaan een beetje afronden, maar natuurlijk niet met het rotgevoel om overprikkeld te zijn.
Ze gaan op tijd stoppen.
Nee, daarom. Dus we gaan rustig afbouwen. Maar stel je voor, hè, dit is dan een beetje richting de laatste vraag. Maar stel je voor dat de wereld helemaal voor jou was gemaakt. Hoe zou die er dan uitzien?
Het is wel een heel egocentrische gedachte. De wereld voor mij gemaakt. Nee, ik geloof in de wereld. Ik vind ontmoeten belangrijk. Elkaar echt ontmoeten. Dus als je de wereld zo creëert dat die ideaal is voor jou. Ja, dan is die dat niet voor de ander. En dan juist in de ontmoeting en de ander leren kennen. Is voor mij, dat vind ik het belangrijkste. En vind ik ook het fijnste in het leven. Want als de wereld alleen maar voor mij ideaal is, is het niet voor de ander. En dan moet de ander zich alleen maar inleven in mij. Terwijl het is beide kanten op, denk ik. Maar iets minder telefoons. Maakt de wereld denk ik wel mooier. Iets minder drukte en efficiëntie. Maakt de wereld denk ik wel mooier. Efficiëntie, ben ik steeds meer van overtuigd, is echt wat Nederland een beetje kapot maakt. Maar de tijd nemen en ontdekken waar jij goed in bent, waar jij blij van wordt. En zonder daarbij direct dat het iets oplevert. Ik denk dat dat wel waardevol is.
Ja, Justin, dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het echt superleuk.
Ik ook. het is mooi om erover te vertellen.
Ja, hartstikke bedankt. Dank jullie vooral voor het luisteren.
Dankjewel voor het luisteren naar de Prikkelpodcast. Deze Prikkelpodcast is een onderdeel van een langlopend onderzoek naar neurodiversiteit en prikkelverwerking. Met een groep kunstenaars en wetenschappers hebben we een expositie gemaakt in buitenplaats Doornburg in Maarsen. Wil je meer weten over de expositie, of het vervolg van het project Prikkel, of wat theatergezelschap Zwijgman N doet? Bezoek dan onze website www.zwijgman.org of volg ons op social media. Prikkelverwerking, waarneming, het zintuigelijk lichaam, het zijn eindeloze thema's. Er valt nog een hoop te ontdekken. Tot de volgende keer! Thank you.